is er kans op vorst aan de grond. Morgen meer zon en het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het nieuws.
Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Jyotika Hermsen. Zenleraar Nico Tiedeman over Je leven waarderen, het nieuwe boek van Maizumi Roshi. En het zesde en laatste deel van onze serie over schatten in de boeddhistische traditie, waarin Fenja Heupers vertelt over een eigentijdse vrouwelijke leraar, de Amerikaanse Pema Chödrön. Maar we beginnen met Gradus van Florestein, zenleraar en psychiater. Hij geeft volgende week een lezing over de raakvlakken en grenzen tussen psychiatrie en mystiek, onder de titel Ziekte of Groei. Eelco Vijzelaar stelde van Florestein in zijn weerkamer alvast een paar vragen.
Stel, iemand heeft psychose-achtige verschijnselen.
Ja.
Wanneer is dat dan een ziekte? En wanneer is er sprake van geestelijke groei?
Ja, we hebben daar een lijst op gesteld. We zijn een transpersoonlijk psychiaters met elkaar hebben dat gedaan van een aantal criteria. Ja,
misschien moet u dat begrip transpersoonlijk even toelichten.
Ja, transpersoonlijk is voor mij alles wat de persoon overstijgt. Dus dat betekent dat in mijn ordening alles wat wij mensen gewoonlijk niet zien, horen, voelen enzovoort, ik transpersoonlijk noem. Terwijl in de reguliere psychiatrie dat in eerste instantie pathologisch genoemd wordt als een hallucinatie of wat dan ook. Ja. Maar ik wil dus een stap ervoor hebben en dan kijken of een transpersoonlijke ervaring pathologisch is of natuurlijk.
En u heeft een lijst opgesteld?
We hebben een aantal criteria. Dat is, ja, God, daar zal ik het ook voornamelijk over hebben. Het gaat om de inhoud van de ervaringen. Of die positief of negatief zijn. Dus hoor je stemmen met negatieve opdrachten of positief, dat is belangrijk. De mate of de controle is, kan je stemmen stoppen? Kan je zeggen van nu moet je stoppen of heb je er geen controle over, dat ze zich opdringen. De persoon zelf, de mate van zelfinzicht, verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Hmm. Verder zijn de factoren van buitenaf. Is het oprecht intense meditatie of yoga, beoefening, vasten? Zijn de culturele aspecten, leeftijd? En dan het moeilijkste, welke fase van ons proces van bewustwording bevinden we ons? Het eerste stap is dat we leren een ik te zijn om ons af te grenzen van de ander. En vervolgens
als kind.
Als kind. Ja. En vervolgens dat te overstijgen. Dus dat betekent dat de stoornissen in die ontwikkeling eerst uitgesloten moeten worden voordat ik het een natuurlijk proces kan noemen. Ja. Ja, ik vergelijk het vaak met de bevalling, hè. Dat is een bevalling normaal verloopt, want ik zie het ook als bevalling, zo'n bewustzijnsontwikkeling. Ondanks de pijn die er is en alles, dan is het een natuurlijk proces gaande. Maar er kan van alles misgaan tijdens een zwangerschap bevalling en dan heb je een pathologisch proces.
Ja. Nou ja, je bent natuurlijk als bevallende vrouw ook ongelooflijk kwetsbaar.
Ja, dat is het punt. Dat is het punt. Patiënten zijn kwetsbaar.
Ja. En hebben dus ook steun nodig en bescherming.
Ja, ze hebben een vroedvrouw, vroedman nodig die hun begeleidt in dat proces.
Ja. Er zijn dus mensen die hallucineren bijvoorbeeld, maar die absoluut niet ziek zijn. Maar zijn dat dan wel mensen die, net als een bevallende vrouw, extra aandacht en zorg en bescherming nodig hebben?
Ja, zeker. Want wat ze nodig hebben is dat ze voorlichting krijgen over het proces. En dat ze weten wanneer een symptoom of een verschijnsel bij het proces hoort, wanneer het pathologisch is en wanneer het natuurlijk is.
Ja, ja, ja. Dus er zijn bijvoorbeeld mensen die niet mediteren, die er dus niet bewust naar streven,
mm-hmm.
maar die toch wel met dat soort verschijnselen geconfronteerd worden.
Jazeker.
En dan toch zegt u van die mensen zijn niet ziek.
Ja, die hoeven niet ziek te zijn.
Nee.
Dat is afhankelijk.
Er zijn voorbeelden van.
Iemand vertelde me, ik reed op de snelweg en ik zag opeens een hele grote engel in de lucht. En, en dat ervaren ze als positief, want die beschermde haar, ze was op de goede weg. Dat was de betekenis die zij verleende aan haar ervaring. En dat vind ik een positieve transpersoonlijke ervaring, een natuurlijke transpersoonlijke ervaring.
Ja.
Die niks te maken heeft met ziekte of wat dan ook.
Nee.
Ik vind het niet pathologisch.
Nee, het voelt ook niet pathologisch aan, maar het is wel heel, het is wel vreemd. Het is buitenissig. Althans, laten we zeggen, een groot deel van de mensheid maakt het niet mee.
Ja, vandaar dat is het vreemd. Ja. Ja. En dat is dan ook alles.
Dus ook niet iets waar je als psychiater verder iets aan zou gaan doen?
Nee, zeker als er zelf geen hulpvraag is.
Nee.
Dat is überhaupt het criterium.
Dus het heeft heel vaak te maken met ook hoe je het zelf ervaart.
Als we samenlopen en ik zie een vallende ster en u zegt van, dan kan een wens doen en ik denk, goh, wat een zweverig type, ik hecht er geen betekenis aan. Mm. Ja, dan houdt het dus op, dan is het verschil in onze werkelijkheidsbeleving.
Ja.
Dus het enige wat ik kan doen vanuit mijn praktijk is aansluiten bij de werkelijkheidsbeleving van de ander. Kijk, het komt ook wel eens voor dat mensen zichzelf ziek noemen, terwijl ik denk, ja, je bent helemaal niet ziek, je bent op de goede weg. Of het komt wel eens voor dat mensen zich niet ziek noemen, voelen, terwijl ik vind, jij bent wel ziek.
Aha.
Want je hebt een ernstige persoonlijkheidsstoornis, maar dat heb je niet door.
Aha. En die mensen voelen zich waarschijnlijk toch niet zo prettig in het dagelijks leven, of wel? Kan je een persoonlijkheidsstoornis hebben en redelijk
zeker.
Makkelijk door de dag komen?
Als je een aardige narcistische persoonlijkheidsstoornis hebt, dan is er niks aan de hand. Dan ben je applaus van anderen en dan doe je het daarom en dan voel je verder... Ja.
Als je het krijgt.
Relatief gelukkig als je het krijgt. Ja.
Je moet het wel krijgen dan.
Ja, daar kan je wel voor zorgen. Als je een beetje slim bent. Ja. Dat is de kern. De persoon, in mijn ordening, de persoon moet eerst oké zijn voordat die proces waar ze in gaan om die persoonlijkheid te transcenderen goed kunnen doorlopen.
Ja.
Er is ook heel veel psychiatrie, vind ik, onder mensen die zich spiritueel noemen. Mensen die in sectes zitten, van ik denk, ja, je zit gewoon, als je eigen persoonlijkheidsstoornis, uit te leven. En dat maak ik natuurlijk ook mee in de praktijk.
Mm-hmm.
Dus dat is de andere kant van dat mensen hun ervaring spiritueel benoemen, terwijl ik ze als persoonlijkheidsstoornis zie en pathologisch zijn. En als we daar niet alert op zijn, dan kunnen er veel dingen misgaan.
Grijpt u dan in?
Ja, als een moeder tegen mij zegt, een vrouw die een moeder is, van ik ben bij een of andere, ik weet niet wat dat was, helderziende, en die heeft mij verboden nog contact hebben met mijn zoon.
Hmm.
Terwijl er niks tussen haar en zoon aan de hand is. En ik luister naar die helderziende, zegt die vrouw dan, en die ziet die zoon ook niet meer. Dan denk ik, ja, op wat voor criteria hanteer je? Dan probeer ik die vrouw in beweging te krijgen.
Ja. Als ik het goed heb begrepen, zijn er eigenlijk, zou je kunnen zeggen, twee categorieën mensen met transpersoonlijke ervaringen. Mensen die pathologisch zijn, die er echt onder lijden. En mensen waarbij dat veel minder het geval is, waarvan u zegt, ja, maar die zitten in een groeifase, in een spirituele groei.
Je noemt twee verschillende groepen mensen.
Ja.
Maar in dezelfde mens kan beide voorkomen. Dus ik zie vaak een mengsel.
Ja.
Zowel wat ik pathologisch noem als wat ik natuurlijk noem. Het is zo of-of.
Mm-hmm.
En dat is het voor mij niet.
Mm-hmm.
Het is in de praktijk is het en-en. Ik heb een vrouw gekend en die werkte in de nachtdienst. En dan kwam opa, die overleden was, even gezellig langs. En had ze goed contact mee. En als dat niet wou, kon ze opa wegsturen.
Ja.
Maar tegelijkertijd heeft ze een ernstige suïcidepoging gedaan, omdat ze door iemand de opdracht kreeg dat ze zichzelf, dat ze pillen moest slikken en zichzelf van het leven moest beroven. En dat vind ik een pathologische transpersoonlijke ervaring.
Ja.
Ja. Dus in die zin komt het vaak naast elkaar voor.
Nou, dat lijkt me voor een, als patiënt zijn, dan lijkt me dat een erg verwarrend onderscheid. Want je maakt het allebei mee, het overkomt je allebei. En de dokter, zou ik maar zeggen,
mm-hmm.
even oneerbiedig gezegd, die zegt, ja, nou, ervaring 1, daar mag je mee verder, maar ervaring 2, die moeten we proberen zoveel mogelijk tegen de deur te houden.
Ah ja, maar zo werkt het niet in de praktijk. Mm. Ik stel niet van, dat mag wel en dat mag niet. Ik vraag of ze verschil zien tussen de ene en de andere ervaring.
Mm-hmm.
En wat het voor hen betekent, dat ze bij de ene die ervaring wel kunnen stoppen, bij de andere dat de ervaring opdringt.
Mm.
Dus ik laat ze zelf het verschil ontdekken. En
U mediteert ook zelf?
Jawel.
En bent u al een tijd geleden mee begonnen?
Ah ja. Ja.
Waarom bent u dat gaan doen?
Ik ben het gaan doen omdat meditatie mijn hoofd rust geeft. Er zijn zoveel dingen waar mensen geen antwoord op hebben. En ik had van jongs af aan al behoefte, ook vanuit eigen ervaringen, om verder te zoeken dan het antwoord wat ik kreeg. En ik geef nu sinds een jaar of vijf zen-meditatie hier in het centrum. Dus daar heb ik me verder wat in verdiept. Ik heb verschillende vormen van meditatie uitgeprobeerd en de zen viel mij het beste.
Ja.
Ja. Maar ik denk als je gaat mediteren met als doel om verlicht te worden, dan, dan heb je weer een doel. En daar gaat het juist niet om. Ja, het is gewoon wat het is.
Ja. En wat voor soort dingen gebeuren in hersenen als je mediteert? Valt daar. Graag even in 2 minuten. Valt daar iets over te. Nou ja, misschien is dat wel iets om wat dieper op in te gaan. Dat is...
Nou ja, wat, kijk, je hebt een oriëntatie, aandachtscentrum, een oriëntatie, associatie. Nou goed, het is veel te ingewikkeld om het nu allemaal uit te leggen. Dat heeft ook geen zin.
Hmm.
Waar het om gaat is dat onze hersenen hard moeten werken om ons gevoel van een zelf te geven.
Ja.
En als we ons bijvoorbeeld met meditatie richten, dat we, dan kunnen onze hersenen niet meer zo goed ons gevoel van ruimte geven en ons gevoel van de persoon geven.
Mm-hmm.
Dat betekent dat ons waarnemingsvermogen op een gegeven moment geen zelf meer waarneemt. Maar onze hersenen moeten hard werken om ons gevoel van de zelf te geven. Dus het is bijna logisch dat we af en toe daartoe niet in staat zijn.
Mm-hmm.
Dus in ons instrument zit als het ware ingebakken, mm-hmm, dat we dat zelf transcenderen.
Mm-hmm. Als je zelf mediteert, hoe kan je dan, en je bent toevallig ook nog psychiater, zoals in uw geval, hoe kan je dat soort ervaringen, persoonlijke ervaringen, kennis daarover aanwenden ten gunste van je patiënten? Valt daar iets mee te beginnen?
Ik vind wel niet, als ik dat zou doen, is het niet op een stoel om patiënten te bekeren. Dus ik sluit aan bij hun wereldbeeld.
Ja, nou ja, bekeren is, dan krijg je het meteen een religieus tintje. Maar...
Ja, nou goed, er zijn psychiaters die zeggen van, god, je moet dat boekje gaan lezen. Of je moet eens een keer naar die cursus gaan. Of je moet eens een keer dat gaan doen. Of...
Ja.
Ik doe dat wel eens. Ik doe soms dat als mensen daar zelf aanleiding te geven, het is meer dat ze behoefte hebben aan informatie over spirituele ontwikkeling.
Ja.
In het kader van de problematiek die
ze
aanbieden.
Het kan toch ook heel geruststellend zijn. Dat je komt bij een psychiater niet. Dat is toch iets anders dan een gaatje in je kies, zal ik maar zeggen.
Ja.
Het lijkt me heel plezierig om dan van je psychiater te horen van, nou, een deel van de fenomenen of de verschijnselen die u beschrijft, die vind ik in ieder geval niet pathologisch. Het lijkt mij een heel prettige mededeling.
Ja. Ja, maar dat is ook geen punt.
Nee.
Dat is ook geen punt. Maar is het anders dan het wereldbeeld van de ander te beïnvloeden?
Ja.
Want ik heb een rare positie.
Ja.
Ik moet alles weten. En als ik zo direct mijn mond open doe, denk ik dat het waar is.
Ja.
En dat is heel vervelend. Ja.
Psychiater en zenleraar Gradus van Florestein. Op 18 mei, volgende week woensdag, houdt hij een lezing over het al dan niet pathologische karakter van mystieke ervaringen. Onder de titel Ziekte of Groei. In het Bibliotheektheater in Rotterdam. En daarvoor kunt u reserveren via telefoonnummer 010-281-6262. 010-281-6262. En die lezing begint om 19:30. En dan nu boeddhisme in het wereldnieuws. De Thaise premier Thaksin Shinawatra zal dit jaar in Bangkok de festiviteiten rond Visakhapatnam Day presenteren. De herdenking van Boeddha's geboortedag, verlichting en overlijden op 22 mei. Thaise boeddhisten worden aangemoedigd om op die dag te bidden voor hun deugdzaamheid. De lokale autoriteiten van Birma's militaire junta in Mandalay hebben gisteren een bekende boeddhistische monnik verboden te preken tijdens een religieus festival. De monnik wordt ervan verdacht banden te hebben met de democratische leider van Birma, Aung San Suu Kyi. Een boeddhistische abt uit Zuidoost-Cambodja is beschuldigd van het zingen van karaoke en het dragen van gewone kleding. Politie en dorpsbewoners zagen de 21-jarige abt van de Chutika Rampa-goden meerdere keren buiten de tempel in vrije tijdskleding, in plaats van de voorgeschreven saffraankleurige roben, om karaoke te gaan zingen in een lokaal etablissement. Hollywood-actrice en boeddhiste Goldie Hawn heeft afgelopen week haar eerste boek gepresenteerd. De titel van haar autobiografie, A Lotus Grows in the Mud, komt voort uit een ontmoeting met een Tibetaanse monnik. Hij gebruikte het voorbeeld van de lotus als een symbool van de menselijke geest. De lotus groeit alleen als hij wordt gevoed door modder. Net als de bloem kan de mens alleen plezier en wijsheid vergaren door eerst obstakels en uitdagingen te overwinnen. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. We gaan verder met onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Nico, we gaan deze keer praten over een boek van Maizumi Roshi. Het heet Je leven waarderen. Om verschillende redenen is het een bijzonder boek. Op de achterflap staat dat het voor de eerste keer is dat de teksten van hem in Nederland zijn vertaald. En het is ook bijzonder omdat jij in de lineage staat van Maizumi. Als ik het goed heb, is hij jouw Dharma-opa? Klopt dat?
Hij is mijn Dharma-opa, mijn grootvader in de lineage. Vandaar dat ik het ook heel fijn vind dat het boek verschenen is in Nederland. Het is ook een mooi boek. Goed leesbaar, vind ik. En het is echt Maizumi Roshi.
Want heb jij hem nog meegemaakt?
Ja, ik heb hem verschillende keren meegemaakt. Ik heb hem, ik denk in 83 ben ik naar Los Angeles gegaan. En daar heb ik toen, ik denk 3 weken, heb ik daar gelogeerd. En heb er ook een sessie met Maizumi Roshi meegemaakt. En ik was zeer onder de indruk. Ook de manier waarop die was. En wat ik met name toen de tijd vooral verbazingwekkend vond, omdat ik dat helemaal niet kende. Ik was nog helemaal niet zo bekend met de Zen-traditie. Maar dat je tijdens zo'n sessie nou 2 keer de gelegenheid had voor een persoonlijk gesprek. Die persoonlijke aandacht die je als leerling krijgt, dat vond ik echt heel bijzonder. Ja.
En als wat voor man heb jij hem leren kennen?
Japanner, scherp, heel intelligent, humoristisch, menselijk, streng. Hij kon hard zijn voor zijn leerlingen. Krachtig. Het is heel krachtig iemand. Het was een klein mannetje. Als Japanners klein zijn, maar er zat enorme kracht in die man. En levendig. Zeer geïnteresseerd ook in de westerse cultuur. Het is natuurlijk wel echt een Japanner. En hij is uit Japan, zeg maar, gewoon meteen neergezet in Amerika. Eigenlijk om op het hoofdkwartier van de Soto-school in Amerika te werken. Maar in elk geval, hij heeft zijn best gedaan om, hoe moeilijk dat ook voor een Japanner is, om ja, toch een beetje Amerikaan onder de Amerikanen te zijn. En dat was al moeilijk. Een van de dingen waarvan ik wel weet dat hij nogal wat problemen mee had. Die Amerikanen die kwamen natuurlijk als echte Westerlingen allemaal aan met hun emoties en wat ze met hun emoties moesten doen. En daar begreep hij niks van. Dat speelde bij de Japanners helemaal geen enkele rol wat je met je emoties moet doen. Ja. Maar voor hem was dat een groot probleem en ook daar verbaasde hij zich ook wel over.
Nou zeg je net al van het was een krachtige persoonlijkheid. Dat komt ook erg uit deze stukjes naar voren. Dat hij heel zelfverzekerd is over waar het om gaat bij Zen.
Ja, daar is bij hem geen twijfel over. Hij is zeer zeker van zijn zaak. Is daarom ook duidelijk, scherp. Hij is de twijfel te boven. Hoewel die altijd wel zichzelf de vraag gesteld heeft hoe hij de Dharma in Amerika moest verkondigen. Welke vormen het moest hebben. eigenlijk ook hoe de dharma in de westerse cultuur een eigen vorm kon krijgen. En daar heeft hij erg mee geworsteld, omdat hij, ja, hij is een Japanner, is Japans getraind. En hij had niks anders dan zijn Japanse traditie. En hij begreep, denk ik, ook wel hoe moeilijk dat voor westerlingen was. Ja. Maar ja, hij schijnt ook wel eens gezegd te hebben van, moest luisteren, ik doe het zo. En hoe jullie het later, dat is aan jullie, maar ik doe het zo. En het wonderlijke is dat hij heeft nogal wat opvolgers nagelaten, een stuk of 12. En die doen het allemaal weer op hun manier. En soms totaal anders. Tetsu Ken, Bernie Glassman, met zijn street zen en zijn Auschwitz retreats, zijn peace work. Heel anders dan Genpo Roshi met zijn big mind work. En anderen ook weer anders. En dat is wel het gevolg eigenlijk van Masumi Roshi's benadering. Omdat hij ook wel in elke student, zeg maar, het talent, het eigen talent onderkende. En in zijn inleiding, Benny Glassman heeft er een voorwoord op geschreven, daar zegt hij ook dat Masumi Roshi hem nooit een stro breed in de weg gelegd heeft met de manier waarop hij zelf is les gaan geven. Terwijl hij daar toch met een beetje argus ogen naar gekeken zou hebben. Dat denk ik wel. En als hij nou zou weten hoe Genpo Roshi te werk gaat, dan zal hij ook wel achter zijn oortjes krabben van, god, moet dat nou zo? Maar tegelijkertijd ook wel weer vertrouwen in de dharma, dat de dharma doet wel het werk. En het vertrouwen in de leerling, dat de leerling naar best vermogen doet en dat hij dat maar moet overgeven. En dat vind ik groot.
Nou, in dit boek komen een paar thema's steeds weer terug. Het eerste gedeelte gaat bijna helemaal over non-dualiteit.
Dat is zijn sterkste punt. Het leren doorzien van alle vormen van dualisme. En dat gericht zijn op dat non-duale. Het geen onderscheid maken. Geen onderscheid maken tussen jouw beoefening en verlichting. Geen onderscheid maken tussen jouw leven en het leven van de Boeddha. Of het leven van de Dharma of het leven van de Sangha. Zo bijna zeggen, niet te klein denken. Hij doet daar iets waar men in het Westen moeite mee heeft. Wij denken toch aan God en dat God is ver weg, boven ons, buiten ons. En hij heeft ooit eens gezegd van, bij het zien van een expositie van Rodin in Parijs, in dat museum, wat moet het christendom geleden hebben onder het dualisme mens-God. En hij is precies het tegenover, weet je wel, van, het gaat om één leven. En dat is mijn leven. Dat absolute, dat zit bij hem zo scherp, zo sterk erin. Dat spreekt uit alle, eigenlijk alle stukjes gaan erover. Dat,
hij zegt ook heel vaak van, zorg goed voor jezelf, ja. Want jouw leven is het leven van iedereen.
Ja, om dat steeds te zien, hè, dat het leven van de wereld is mijn leven. Wat ook betekent, het lijden van de wereld is mijn lijden. Daarom wil ik het ook zo graag opheffen, zegt hij ergens. Hè. Waarom? Het is mijn leven. Ja? Het is mijn lijden, ja. Het is dat non-duale aspect wat het leven zo groot en kostbaar maakt. Ook al uit het zich maar heel beperkt. Ja. Maar in het bewustzijn, in het non-duale bewustzijn, is ons leven groots. Vreugdevol.
En wat mij verder ook opviel, is dat hij in bijna elk stukje Dogen citeert.
Ja, Dogen is ongetwijfeld een van zijn grote favorieten. Hij heeft ook veel les gegeven over Dogen. Hij heeft ook met zijn leerlingen veel teksten van Dogen gelezen. Hij was echt een groot bewonderaar van Dogen.
En je vindt datzelfde kernachtige terug, hè, bij Masumi?
Ja. Ja, als je Dogen echt leert kennen, wat heet het, is niet zo eenvoudig, maar dan leer je ook die puntige formules die ineens een wat conventionele opvatting doorbreken over vergankelijkheid, over tijd. En hij belichaamt Dogen op een of andere manier. Hij praat als Dogen bijna. Maar dat heeft natuurlijk ook weer mee te maken om ook zo naar onze leraren die ons voorafgaan, om daar zo naar te kijken dat we die leraren worden. We worden Sakyamuni Boeddha, we worden Dogen, we worden Lingzhi, we worden Bodhidharma. Dat heeft een bijzonder effect op je. Het is dat het niet alleen maar die leraar is, dat genie wat een tijdje geleden heeft geleefd en waarvan we nou moeizaam uit zitten te putten. Maar dat we de geest van de leraar van Dogen worden zelf.
Ja. Wat hij ook in de traditie van Dogen met veel vuur naar voren brengt, is het idee van verlichting is hier en nu. Ja, dus zitten is al verlicht zijn. Terwijl je natuurlijk vaak zelf denkt van nou, ik moet eerst 10 jaar zitten en dan zal er misschien iets komen. Maar altijd dat hier en nu.
Ja. Ja, de rijkdom van hier en nu. En sommige mensen denken dat hier en nu, oh, dat is dat kleine beperkte waar ik nou in zit. In zekere zin is dat waar, maar hier en nu is geweldig groot. En hier en nu is verlichting. En dat is ook wat hij inderdaad, wat je zegt, beklemtoont. Verlichting is er reeds. Met name als je dat dan realiseren. Ga maar zitten op een kussen. En dan, wat er dan gebeurt, dat is verlichting. Ja, niemand die dat gelooft natuurlijk, maar het is wel waar.
Nou ja, zoals hij op dezelfde manier ook zegt, van jouw leven is het leven van de Boeddha.
Ja, ja. Dus dan is dat weer dat geen onderscheid maken tussen gewoon leven en verlichting. Ja, gewoon leven is verlichting en verlichting is gewoon leven. Maar zo gauw als je daar iets tussen brengt van ja, maar, gaat fout.
En waarom is dat zo moeilijk voor ons te beseffen?
Misschien wel om twee redenen. Dat we vinden ons gewone leven, vinden we eigenlijk maar niks. Dat we denken, goh, dat stelt eigenlijk niks voor. En het is zo rommelig in me. En ik weet eigenlijk niet goed wat ik ermee aan moet. Of ik heb nogal veel te lijden in het gewone leven. Of ik zou toch veel grotere dingen moeten ondernemen. Dat is dus een wat benauwde blik op ons gewone leven. En de tweede reden, dat we veel te veel projecteren in het woord verlichting. Dat we daar toch iets in leggen van een verheven staat van zijn, sereen, rustig, vredig, transcendent, boven de aarde uitgestegen, niet meer aangedaan door het lijden en verdriet. Als dat soort ideeën, we denken nou, verlichting is niks voor mij. Want dat is voor Dogen, weet je wel. En nou ja, misschien dat die leraar van ons, nou dat zal wel, maar voor mij. Terwijl, heel duidelijk zegt, staat er ook, verlichting is voor iedereen. De verlichting is niet iets wat één persoon in eigendom zou hebben. Verlichting heeft ook niks te maken met een soort talent. Of je moet misschien zeggen, verlichting dat is aangeboren.
Wat ik verder grappig vond in deze stukjes, dat hij formuleert heel veel in vraagvorm.
Ja.
Je wordt helemaal overdonderd met vragen.
Ja, zo ken ik hem ook, die keer dat ik hem meegemaakt heb. Zowel in Amerika, maar ook in Europa. Hij is een paar keer ook naar Europa met Gempo Roshi meegekomen. En dat deed hij heel vaak. Hè. Zoals hij dan heeft het over de bodhisattva. En dan, wie is de bodhisattva? Hoe zit dat met jou? Weet je waar het over gaat? Heb je al gerealiseerd de grote zaken van leven en dood? Hij sprak ook zijn toehoorders echt aan.
Mm-hmm. Het is confronterend.
Ja. Ja. Ja.
Vind je het leuk om nog een stukje voor te lezen tot slot?
Ja. Ik krijg natuurlijk de grote vraag. Wat? Want er staat zoveel in hè, over Zaas en veel over Koan. Wat is Koan? Over intimiteit van het relatieve en absolute. Dat is ook Dogen. Hè? Dogen is van intiem leven met het universum. In intimiteit leven met het universum. Een heel mooi stukje vind ik ook over ceremonieel handelen. Heeft het eigenlijk over ritueel. Want ik weet dat dit voor hem een hele belangrijk leerstuk was.
En hoe heet deze tijdje al?
Pijn, angst en frustratie. In het Nirvana Sutra vinden we de laatste reden van de Boeddha over de 8 vormen van gewaarzijn van de verlichte mens. Het zijn overigens heel aardige vormen, dat is op zich al. Maar hij had het er vaak over. Het komt enigszins overeen met het achtvoudige pad uit zijn allereerste reden. Ik wil met name wijzen op de eerste 2 vormen van gewaarzijn. Weinig willen en tevreden weten te zijn. De eerste is het hebben van weinig of minder wensen. Er staat niet dat je niks moet willen, maar dat je minder wensen hebt. Daar zit een prachtige wijsheid in. Wens niet te veel dingen die je niet hebt. Dit bewustzijn alleen al geeft een aardige steun aan ons leven. Hoeveel zouden we moeten willen? Hoe weten we of het te weinig is of te veel? En wat voor soort dingen moeten we willen? Ergens is weinig wensen een heel duidelijke richtlijn, maar het is niet zo gemakkelijk om zover te komen. Wat zouden goede richtlijnen kunnen zijn om onszelf te trainen in het weinig wensen? Je hebt alles al wat je maar nodig hebt. Dus het is niet zozeer een kwestie van kunstmatige richtlijnen opstellen. Kijk diep in jezelf. Ik denk dat je het antwoord wel weet. De tweede vorm van gewaarzijn is zelfs nog fascinerender. Wees tevreden met alle dingen die je al hebt. Als we hierover nadenken, weten we dat we eigenlijk echt al genoeg hebben. We hebben dit leven. Tot op zekere hoogte kunnen we zeggen dat hoe minder we hebben, des te meer overvloed we hebben. Als we helemaal niets bezitten, hebben we de overvloed van het hele universum. Dat is het wonder van het leven. Maar in plaats daarvan rennen we vergeefs achter de dingen aan. Dus als we weinig wensen en tevreden weten te zijn, kunnen we vrede ervaren of niet. Dit principe van niet meer willen is ook van toepassing op verlichting. Aangezien we al verlicht zijn, hoeven we niks te verwachten. Dit is wellicht de belangrijkste houding die we kunnen aannemen ten aanzien van onze zenbeoefening of zelfs van ons leven. We kunnen hier op twee manieren naar kijken. De ene kant is: verwacht niets. De andere is: alles is hier al. Wat valt er te verwachten? Wat heb je nog meer nodig? Je hebt sowieso alles al. Je hoeft niet iets of iemand anders te worden. Je bent al compleet. Boeddha garandeert dit ieder van ons zonder uitzondering. Dit is juist inzicht.
Zen-leraar Nico Tiedeman in gesprek met Jacqueline Oskamp. Het boek Je leven waarderen van Maizumi Roshi is verschenen bij uitgeverij Asoka.
Una lengua común. Un sonido de arena y de fondo de mar. Una sola canción para dar a los hijos, aquellos que han partido, que vienen y van, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal. Del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal. Del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar.
U hoort een fragment van de dubbel CD van de Baskische accordeonist Kepa Junkera. Pema Chödrön is een van de grote leraren in het Tibetaans boeddhisme van deze tijd. Vanaf het begin dat het boeddhisme vanuit Azië naar het westen kwam, was Pema Chödrön leerling van de lama Chögyam Trungpa Rinpoche, die vanuit Tibet in de jaren 70 van de vorige eeuw naar de Verenigde Staten trok. In deze laatste aflevering uit de serie Schatten in de boeddhistische traditie vertelt Fenja Heupers over het leven en het spirituele pad van deze pionier van het boeddhisme in het Westen. Om te beginnen een citaat uit haar boek Als je wereld instort.
Als je vertrekt op de geestelijke reis, is het net of je in een heel klein bootje stapt en de oceaan opvaart om onbekende landen te gaan ontdekken. Wie met hart en ziel oefent, krijgt inspiratie. Maar vroeg of laat komt er ook angst op onze weg. Wie weet vallen we van de wereld af als we de horizon bereiken. We hebben met alle ontdekkingsreizigers gemeen dat de ontdekking van wat ons te wachten staat ons lokt. Maar we weten nog niet of we voldoende moed hebben voor de confrontatie. Waar wij het over hebben is angst leren kennen. Vertrouwd raken met angst, haar recht in de ogen kijken. Niet als een manier om problemen op te lossen, maar als een volledige afbraak van oude manieren van zien, horen, ruiken, proeven en denken. Pema Chödrön, een boeddhistische lerares uit onze tijd. Pema heeft een Tibetaanse naam, die heeft zij gekregen toen ze boeddhist werd, maar ze is geboren als Deirdre. In 1936 in het oosten van de Verenigde Staten en zij groeide op in een katholieke familie. Zij zegt later, ja, als kind hoorde ik de verhalen van de heiligen. Maar ze zei, dat waren altijd mensen die zo verheven waren, daar kon ik niks mee doen. Die hadden helemaal geen problemen, dat ging allemaal. Zij leidde een westers gewoon leven. Ze studeerde, ging naar de universiteit, trouwde, kreeg 2 kinderen. En zij werkte lange tijd als onderwijzeres in Californië, later in New Mexico. Op een gegeven moment kwam zij in aanraking met het boeddhisme. En er ontwikkelde zich een verlangen in haar om non te worden, werkelijk in die kloostertraditie te duiken. Maar na een hele pijnlijke scheiding merkte zij dat ze groot verlangen had met spiritualiteit om te gaan, maar tegelijkertijd een beetje in verwarring was gebracht, want zij had zoveel gevoelens van kwaadheid, van agressie, van woede, van frustratie en een enorme grondeloosheid. Ja, dat ze een beetje in de war gebracht was. Van hoe ga je daarmee om? Je kan toch geen spiritualiteit beoefenen met dat soort dingen in je hoofd? Toen las zij een artikel over negativiteit, omgaan met negativiteit, waarin beschreven werd dat al die gevoelens die we hebben, die woede, die agressie, die negatieve gevoelens, dat daar een vonkje van wijsheid in zit. Die energie op zich is geen probleem. Maar wat er gebeurt, is dat wij dat vaak overdekken. Of we schamen ons ervoor, en dan proberen we iets mee te doen, het te manipuleren, weg te drukken. Of we worden kwaad op iemand anders en we reageren dat af op andere mensen. Of we voelen ons schuldig, of we zijn er bang voor. Allerlei manieren waarop er een soort extra negativiteit ontstaat, negatieve negativiteit. In dat artikel kreeg zij een soort gevoel dat het mogelijk was om direct op dat soort gevoelens in te gaan. De schrijver van dat artikel was een Tibetaanse lama, Chögyam Trungpa Rinpoche. En zij werd zijn leerling. Zij ging ook verder met haar reis als non. In 1974 ontving zij de eerste nonnenwijding van Zijne Heiligheid de Karmapa, het noviciaat. En na een aantal jaren wilde zij graag volledig non worden. Zoals dat volgens de boeddhistische traditie aangegeven staat. Toen kwam zij tot haar grote verrassing erachter dat in de Tibetaanse traditie die volledige nonnenwijding niet bestond. Die was nooit uit India overgedragen naar Tibet. Maar haar leraren, inclusief de Zijne Heiligheid de Karmapa, moedigden haar aan om een andere traditie te vinden, zodat die weer opnieuw leven ingeblazen kon worden. In 1981 ging zij naar Hongkong om de volledige nonnenwijding te ontvangen uit de Chinese traditie. Zij was een van de eerste westerse vrouwen die dat deed. Haar reis ging verder met het beoefenen van Mahayana. En zij klikte met een bepaalde traditie op een hele sterke manier. De traditie van Lojong, het trainen van de geest. En dat is een manier van trainen van de geest, zodat wij ons meer richten op anderen dan op onszelf. Meestal leven we in een kleine wereld. Onze vertrouwde wereldje met onze eigen dingetjes waar we ons druk over maken en dat proberen goed in stand te houden. Het richten op anderen betekent niet dat wij een soort voetveeg worden van andere mensen, maar het gaat erom dat wij onze wereld uitbreiden tot een veel groter perspectief. Dat we buiten ons eigen kleine wereldje kunnen stappen en merken dat er een enorme verbondenheid is met andere mensen. En dat wij, als we een heel veel warmte voor onszelf ontwikkelen, ook een enorme warmte kunnen uitstralen naar anderen. Terwijl leerlingen van Chögyam Trungpa bezig waren een beetje uit te zoeken waar dat nou allemaal om ging en wat dat betekende, je richten op anderen. Iemand anders als belangrijker beschouwen dan jezelf. Ja, maar wat doet dat? Wat betekent dat? Ze zei op een gegeven moment, nou, het is heel eenvoudig. Het gaat gewoon om het openen van je hart. Pema was in staat om op een hele directe, simpele manier aan te geven waar het om ging. Lezingen van haar werden op een gegeven moment bewerkt en als boeken uitgegeven. En het bleek dat ze die kwaliteit ook in haar boeken kon overdragen en veel mensen kon raken. Toch was dat nog niet genoeg. Zij moest ook nog werkelijk aan den lijve ervaren wat het betekent om je hart te openen. Chögyam Trungpa Rinpoche vroeg haar op een gegeven moment om directeur te worden van het eerste klooster voor Westerlingen in Canada, Gampo Abdij. En hoewel ze daar te maken had met een groep mensen die allemaal met grote toewijding de boeddhistische kloostertraditie naar het Westen wilden brengen en daar een huis voor scheppen in deze abdij, hadden mensen ook zoveel verwachtingen die allemaal verschillend waren, dat daar bij tijden enorm gekrakeel en conflicten en moeilijkheden ontstonden, dat Pema op een gegeven moment niet meer goed wist waar ze nou eigenlijk in beland was. Dat was moeilijk om daar haar eigen helderheid te behouden, maar ze bleef doorgaan, ze bleef lesgeven, rondreizen, beoefenen, intensieve retraites doen, tot ze op een gegeven moment merkte dat vermoeidheid optrad. Dat haar lijf niet meer wilde. Dat ze allerlei kleine ziektetjes kreeg. En na een aantal jaren kreeg ze de diagnose ME. Dat verschafte helderheid. En het was voor haar ook een boodschap om een heleboel van haar activiteiten te staken. Om heel eenvoudig te zijn en zich te richten op dat wat echt belangrijk was. Tegelijkertijd merkte zij dat zij op een hele andere manier zich bewust werd van het lijden van anderen. Andere mensen die ME hadden, die net als zij worstelden met die ziekte, om daarmee om te gaan. Mensen die andere ziektes hadden, misschien nog veel erger lijden of in andere situaties waren van gruwelijk lijden. Achteraf zei ze, heeft dat mij geholpen om mijn hart nog veel verder te openen. Pema Chödrön is een van de mensen die als Westerse vrouw door blijft gaan om haar spirituele pad te verdiepen en telkens in te gaan op nieuwe angsten, nieuwe uitdagingen die opkomen en dat ook weet te verwoorden als ze lesgeeft. Haar boeken blijven mensen raken. Niet alleen mensen die met het boeddhisme bezig zijn, maar ook andere mensen die het beschouwen als levenslessen. Dat is het verhaal van Pema Chödrön.
Hoe komt het, denk je, dat haar lezingen en haar boeken zo aanslaan en dat veel mensen dat kunnen zien als levenslessen?
Nou, ik denk omdat zij weet waar ze het over heeft. Dus ze kent het uit eigen ervaring. Maar zij vindt ook bewoordingen, hele gewone taal, om het in uit te drukken. En daar is zij een meester in.
Het is toch wel heel bijzonder dat het boeddhistisch gedachtegoed en de beoefening die zich ontwikkeld heeft in een heel andere Aziatische cultuur, dat dat aanslaat in het Westen.
Nou ja, het boeddhisme gaat over het mens zijn. Het is ontstaan in India, maar zoals iemand wel eens zei, de Boeddha was geen boeddhist. Hij drong door tot de kern van wat in ons mens zijn zit. Het interessante is dat elke keer als het boeddhisme naar een andere cultuur ging, dat het ook zich verbonden heeft met die cultuur. De vormen van het boeddhisme die in Japan zijn ontstaan, zijn heel erg Japans. En dan is het boeddhisme niet zozeer een boodschap, als wel een methode, een aanmoediging om echt te kijken naar onze eigen ervaring. Daarom kan het ook naar het Westen komen. Wij leven in het Westen eigenlijk in een tijd van geestelijke armoede. Enorme materiële rijkdom, Maar we zijn een beetje vergeten hoe wij levensmoed kunnen opwekken. Hoe we moed krijgen om met onze diepste inspiratie verder te gaan. Wij leven in een tijd met ontzettend veel agressie om ons heen. En wij worden aangemoedigd om steeds maar meer te consumeren, alsof in uiterlijke rijkdom de vervulling van ons mensenleven ligt. Nee, die ligt ergens anders. De vervulling van ons mens zijn ligt in het openen van ons hart. En dat voelt ook vervullend als we daarmee bezig zijn. Een van de dingen waar het ook toe leidt, dat is heel interessant, dat het ook mensen weer aanmoedigt om bijvoorbeeld te kijken naar hun eigen christelijke traditie. Omdat de christelijke traditie ook een heleboel methoden heeft die heel zinnig zijn. Maar op een gegeven moment is dat een beetje verstart in uiterlijkheden. Het fantastische van het feit dat het boeddhisme nu naar het Westen komt, is het ook, wij kennen nog niet de boeddhistische instituties. Het is nog geen georganiseerde religie. Dus het is ook mogelijk om waar het in feite om gaat, om dat eruit te halen en te bereiken.
Fenja, wat denk jij dat Pema en haar boeken die ze geschreven heeft en nog hoop ik vele zal schrijven, wat die kunnen betekenen voor mensen die leven in deze tijd?
Nou, ik denk dat wat ze al doen, mensen bereiken en aanmoedigen om moeten ontwikkelen om dingen recht in de ogen te kijken. Wij zitten ook in een situatie dat veel tradities die er zijn, ook binnen de psychologie, dat het daarom gaat om problemen op te lossen. Om uiteindelijk te komen tot een punt waar het allemaal makkelijk en gladjes en zonder problemen verloopt. Je moet aan jezelf werken, je moet jezelf ontwikkelen. En de boeken van Pema, die maken heel erg duidelijk dat het daar niet om gaat. Het gaat niet om een vinden van een veilige plek. Nee, het gaat juist om je veilige plek te verlaten. En steeds verder te leren hoe je je panzer en je harnas van je af kunt laten vallen, zodat je direct kunt ervaren wat de werkelijkheid is. En dat je direct bezig kunt zijn met je hart te openen voor anderen en anderen te helpen. Dat is wat deze wereld nodig heeft in deze tijd, dat wij anderen helpen. En niet bezig blijven met rijkdom te vergaren voor onszelf en die te beschermen ten koste van anderen.
Heb jij Pema Chödrön wel eens ontmoet?
Ja, ik heb met haar gewerkt. Ik heb een tijd in de Verenigde Staten gewoond, in Boulder, Colorado. Wat destijds een plek was van de grootste gemeenschap van leerlingen van Chögyam Trungpa Rinpoche. En wij werkten allebei met het bevorderen van de beoefening en studie binnen de gemeenschap. Ik herinner me nog wel dat ik een keertje zo'n 5:30, 6:00, toen wij klaar waren met ons werk, voor het gebouw stond, op de trappen van het gebouw. En ik had wel zin in een borrel. En zij stond naast me en ik zei, oh Pema, ga je ook mee een borrel drinken? En toen had ik iets van, oeps, zij is een non. Kan ik ertoe komen om haar te vragen een borrel te gaan drinken? Dat past helemaal niet. Zij was een van de weinige kloosterlingen in onze gemeenschap. Maar het frappante was dat ze dat zo onnadrukkelijk was, dat je dat vergat. En zij was helemaal geen bijzonder iemand omdat ze non was. Het is ook een ander verhaal wat heel typerend is voor Pema. Dat zij op een gegeven moment iemand ontmoette, ook een leraar. En die zei tegen haar, oh Pema, ken jij ook die ervaringen waarbij je grote leraren waarneemt alsof ze in een soort aureool van licht zitten en dat je zelf helemaal versmelt en je gewone werkelijkheid achter je laat? En hij had een heleboel verhalen daarover, over zijn ervaringen. En Pema zei, nee, nooit gehad. Die ervaringen, die ken ik helemaal niet. Interesseert mij ook niet. Zij is zo aards. Dat is af en toe een grote verademing.
Na 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 na
Fenja Heupers was dat. Als u meer wilt weten over het onderwerp van deze serie, dan kunt u terecht op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Tijd voor onze columniste, Jodeka Hermsen.
Metta op maandag. In een kleine groep bespreken we de metta-meditatie. Mogen alle levende wezens gelukkig zijn. Ook Mientje de Poes vraagt Ank. Ja, zeg ik, ook Mientje de Poes, want metta geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren en ook voor deva's. Delen van liefdevolle gedachten heet in het Pali metta. Maar ja, zegt ze, het geluk van Mientje bestaat voor een groot deel uit het spelen met muizen en ze dan dood op de mat leggen. Soms vind ik nog een staart van een konijn, opgevreten door Mientje, die gelukzalig ligt te ronken. Wat moet je daarmee? Ik kan Mientje toch niet straffen omdat hij een konijn gedood heeft. Mientje heeft zijn instinct gevolgd, want Mientje is een poes. Ja, denk ik. Je hebt gelijk. Maar ik voel toch de neiging om het konijn te beschermen en Mientje vermanen toe te spreken. Ik heb voorkeur dus en ik wijs af. Ik kies partij. Metta kiest geen partij. De tekst luidt: laat je liefde zonder begrenzing zijn, van dichtbij tot ver af, zonder voorkeur, zonder afkeer. Ja, ik weet het, maar in een verborgen hoekje ben ik toch blij als er een konijn ontglipt. Dan zie ik Joyce aankomen met een kruk. Ze moet naar de WHO-keuring. Ik weet dat ze er weken tegenop gezien heeft. Haar been is niet beter. Als ze een dag te veel belast, ligt ze weer voor pampers. Ze weet, zei ze, dat ze goedgekeurd wordt, want iedereen wordt goedgekeurd. Iedereen moet uit de WHO aan het werk, of je kunt of niet. Geen pardon. Wat te doen? Ze heeft weken gepiekerd en getwijfeld. Moet ze gaan liegen, een verhaal ophangen? Ze raakt uit haar evenwicht. Ik kom in de problemen, zegt ze. Mijn huur wordt te hoog. Spookbeelden, huis uit, kartonnen doos. Een jaar geleden heeft ze toevlucht genomen tot de Boeddha. Toevlucht nemen betekent dat je je vertrouwen uitspreekt in de leer en in de Boeddha. Hoe zou de Boeddha zich opstellen? In die tijd was er geen uitkering, maar ook geen premiebetaling. Bovendien was hij een koningszoon. Hij hoefde niet naar de sociale dienst. Geen probleem. Nee, maar hij gaf alles weg en leefde van wat hij kreeg. Misschien wel minder dan bijstandsniveau. Hij leefde zonder zorgen en was bezig met geestelijke zaken. Ja, dat is niet te vergelijken. Help, hoe zou de Boeddha zich in mijn plaats opstellen? Als ze binnenkomt, zegt ze, ziezo. Ik heb vanmorgen gemediteerd. Ik ga open naar die meneer toe. Ik stuur hem van tevoren liefdevolle gedachten. Ik vertel mijn verhaal en zal proberen de dingen te nemen zoals ze komen. Wat is hier gebeurd? Dat is Joyce. Wat een verandering. Metta op maandag. Haar vriendin stuurt ook liefdevolle gedachten en zegt: liefdevolle gedachten kun je overal denken. Als je de tram inkomt of op het perron staat te wachten, mogen jullie gelukkig zijn. Mogen jullie in vrede leven. Twee voorvallen in één week. Ogenschijnlijk hebben ze niets met elkaar van doen. Mientje de Poes en Joyce de WHO-vrouw. Maar ik heb toevallig met beide te doen. Dingen nemen zoals ze komen. Of dingen naar je hand zetten. Waar ligt de grens? Ik heb geen pasklaar recept. Wel weet ik dat lijden ontstaat waar we de dingen en de natuur geweld aandoen, waar voorkeur en afkeer als maatstaf gelden. Sympathie en antipathie, daar is geen vrijheid meer. Daar wordt uiteindelijk enkel maar gevochten. De dingen nemen zoals ze komen lijkt een betere optie. Maar daar moet je voor loslaten, belangeloos en eenvoudig zijn. Zoals de Metta Sutra zegt, flexibel, tevreden en bescheiden. Kom er eens om op maandag.
Jyotika Hermsen. Ze geeft leiding aan het Buddha Vihara Meditatiecentrum in Amsterdam. Tot slot van onze uitzending onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Vanavond spreekt Gelek Rinpoche in Den Bosch over het onderwerp depressie overwinnen. De lezing vindt plaats in de Grote Kerk aan de Kerkstraat 20 en begint om 8 uur. Overmorgen is Gelek Rinpoche in Utrecht, waar hij zal spreken over een warm hart in koude tijden. Die lezing vindt plaats in het Molux Historisch Museum aan de Kruisstraat en begint eveneens om 8 uur. Op vrijdag tenslotte doet Gelek Rinpoche Nijmegen aan voor een lezing in het nieuwe centrum van Jewel Heart aan de Hatersveldseweg 284. De lezing daar is gewijd aan de kracht van geduld. Meer informatie vindt u op www.jewelheart.nl. 17 mei is de datum waarop de Panchen Lama in 1995 op 6-jarige leeftijd door de Chinese autoriteiten werd ontvoerd. De Tibet Support Groep organiseert daarom onder andere een nachtwaken voor de Panchen Lama, voorafgegaan door een fakkeloptocht door het centrum van Amsterdam. De manifestatie begint aanstaande dinsdagavond om 9:30 op de Dam. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Jacqueline Oskamp en Eelco Vijzelaar. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over de programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag, om 4:00 's middags. Dan kunt u luisteren naar een reportage over de zandmandala in Amersfoort, de column van Yuk Wangwing en het curriculum van Zen Kluizen. Graag tot dan.